over vossen hadden wij de vorige keer. Vanwege de activiteiten van Samson, die bij gelegenheid 300 vossen ving en fakkelen nam en keerde staat aan staat en deed een fakkel tussen twee staten in het midden. Het is maar één lange zin, maar dat is heel gedoe geweest als je het mij vraagt. Moet ik niet te lang over nadenken. Er staat ook niet of je dat in één dag allemaal gedaan heeft. Hè? Dat staat er ook niet. Hè? Dat kan ook wel. Nou ja, 10 vossen per dag. Dan heb je dus. Is je dus een maand bezig geweest. Ik zou niet weten waarom niet, maar zoiets. Mij maakt het verder niet uit, maar het is wat hij deed. En hij stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in de staande koren der Filistijnen. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat in de Bijbel een vos niks goeds voorstelt. Zijn naam alleen al is eigenlijk dezelfde als die van Sheol. Wat wij kennen dan weer als hel. Waar wij meestal toch een te negatieve betekenis aan geven. Maar dat even in de kantlijn. Want de vos is Sheol, maar het is eigenlijk Sheol. Het is precies hetzelfde begrip. En het betekent zoveel als een holte. Of iemand die een holte maakt. Of het hollen, uithollen, wel te verstaan als zodanig. En de hel, dat herkent Dumedeen, is verwant aan hol. De vossen maken holen. En de negatieve betekenis in verband met de vos is natuurlijk zijn uithollende activiteiten. Want ik heb uw schriftplaatsen, ik denk allemaal, gelezen waarin een vos genoemd wordt. Ook in het Nieuwe Testament. En dan kom je toch terecht bij de leugen, hè? Bij onwaarheid, bij het uithollen van de waarheid als zodanig. En daarmee wordt het dus gewoon wat wij noemen de valse leraar. Ik heb ook geen andere term voor zo gauw. Ik weet alleen dat de vos, net als de wolf trouwens, de schapen dood. Dat is zijn eerste prooi, als het kan. Maar toen maar. En de schapen, dat weet u, dat is dan weer een uitbeelding van gelovigen, gelovige overblijfsel. Dat wat de Heer toe behoort, enzovoorts. Dus u begrijpt, het gaat toch om een vijandelijke aangelegenheid. Nou ja, goed. Die verteren dus het staande koren en dus de vrucht, de oogst, het product. Het bruto nationaal product van de Filistijnen, of zoiets. En u weet hoe het is. Filistijnen zijn een beeld van de oude mens, van het vlees als zodanig, de natuurlijke mens. En ja, de mens wordt beheerst door. Nou, ik moet eigenlijk zeggen door de filosofen, maar ik moet natuurlijk gewoon zeggen door de valse leer. Dus dat wat afwijkt van het woord van God. En in de praktijk gaat het daarbij gewoonlijk, niet altijd, maar in het algemeen gaat het toch om afwijkingen van waarheid. Het probleem met, een goede leugen moet toch enige waarheid bevatten. Het moet enigszins aannemelijk klinken sowieso, dus dan helpt het wel als het ook enige waarheid bevat. En dus een leugen, een goede leugen, is een afwijking van het woord van God. Dat vind je tot in onze. Mijn vader heeft trouwens ooit een keer een brochure geschreven, dat heette Wolven in schaapsklederen. En daarin betoogde hij dat in de valse leer, ik weet niet of je die term gebruikt hoor, maar dat in de moderne theologie of zo, dat daar weliswaar Bijbelse termen gebruikt worden, maar die hebben dan toch in het jargon een andere betekenis gekregen. Zodat het lijkt alsof ze Bijbelse dingen bespreken en zelfs daar Bijbelteksten voor hebben, om zo te zeggen, terwijl ze er iets heel anders mee bedoelen. Ik bedoel, ze hebben het. Ik zie me wat te binnen van wat hij geschreven heeft toen. Al weet ik het meeste niet meer uit mijn hoofd. Maar iets als het evangelie. Maar daar bedoelen ze de bergreden mee. Dat je maar goed je best moet doen enzovoorts. Maar of dat nou evangelie is. Maar ja, dat bedoelen ze ermee. En iets als verlossing en bevrijding. Ja, dat gaat dan over decolonialisatie en de vrijlating van de slaven. En wat het allemaal maar is enzovoort. En de vrouwenemancipatie, dat was toen hoogmode in die dagen trouwens. Maar toen maar. En dat soort dingen. Men verstaat er wat anders onder. Dan heb je nog de bevrijdingstheologie. Had je toen ook nog, ik weet niet of die term nog gebruikt wordt. Maar het zijn allemaal modieuze dingen. Maar zo holle Bijbelse waarheid uit. Uiteraard. Hè? Nou, zo gaat dat. Dat zijn de vossen. Maar ja, waar je mee geconfronteerd wordt, is natuurlijk met Palestijnen, Filistijnen, met hun, laten we zeggen, aardse gerichtheid, vleeselijke gerichtheid enzovoorts. Maar ze gaan ten onder aan hun eigen leraren. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat wordt hier gedemonstreerd. En eigenlijk, het mag niet al te moeilijk zijn om dit soort situaties te illustreren aan de hand van nieuwtestamentische schriftplaatsen. En zeker is dat mogelijk in verband met uitspraken van de Heer Jezus zelf, die als het ware de vloer aanveegt met de theologie van zijn dagen. Dat is dan natuurlijk primair de Joodse. Maar in het algemeen met wat de mens allemaal uitdenkt enzovoorts. En die zei dus inderdaad ook over het judaïsme, dat het hun eigen wetten waren die zij gemaakt hadden in plaats van de Mozaïsche wet. Wij zeggen het netter, wij zeggen afgeleid van de Mozaïsche wet. Daar kun je nog onder verstaan een toepassing van de Mozaïsche wet. Maar dat was niet wat de Heer zei. Het was eventueel afgeleid ervan, maar dan in de negatieve betekenis van de woord, van de term afleiding. Hij zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de Mozaïsche wet niet te hoeven houden. En iets goeds over het judaïsme of de Joodse wet heeft hij nooit gezegd. Over de Mozaïsche wet wel, overigens. Maar dat is bepaald niet hetzelfde, hoezeer men dat in onze dagen dan ook zou claimen. En dat er overeenkomst is tussen Mozaïsche wet en Joodse wet. Ja, maar dat is er ook tussen de Mozaïsche wet en de Islamitische wet. Om maar eens wat te noemen wat ik persoonlijk extreem acht. Want ik had natuurlijk net zo goed wat anders kunnen noemen. Je hoeft trouwens helemaal niet religieus te zijn, in geen enkel opzicht, om een wet te bezigen die zegt, gij zult niet doodslagen, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren wat uw naasten is, enzovoort. Dan hoef je toch niet voor te geloven in een God en in een Heer Hamels. Dat is toch gewoon de beroemde wet van wat gij niet wil dat u geschiedt. Wat een merkwaardig negatieve constructie is trouwens. Wat gij wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander. Dat zou een betere zijn. Maar toch maar, we blijven aan de veilige kant. Maar daar heb je de Bijbel niet voor nodig hoor, echt niet. En ook niet voor iets als uw naaste liefhebben enzovoorts. He? U denkt toch niet dat noberschap, er bestaat nog een noberschap, dat weet u toch wat het is. Hè? U denkt toch niet dat die hele gedachte gebaseerd is op enige Bijbeltekst. Dat is toch gewoon normaal dat je in je strijd om het bestaan, zal ik maar zeggen, een beroep kunt doen op je buren eventueel. Als ik een pelletwagen nodig heb, dan vraag ik het ook even aan de buurman. Of zoiets. Of een zandstraalapparaat, zal ik maar zeggen. Dan vraag ik het even. Hè? Ja, om maar eens wat extreems te noemen. Maar zo gaat het toch. En andersom gebeurt dat toch ook. Dat lijkt me wel, tenminste. Lijkt me normaal. Of het in een dichtbevolkt land als het ons ook nog normaal is, dat weet ik niet. Maar toch, je strijdt om je bestaan. Dan denk je, waar wil de dichtstbijzijnde die ik aan hulp kan vragen? Enzovoorts. Dat is toch normaal. Daar heb je toch niet een bijbeltekst voor nodig dat je je naasten moet liefhebben of zo? Wel? Nou ja. Dat vind ik de ellende dus. Nou ja. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar dat is, dat is de makke van het humanisme eigenlijk. Ik weet dat dat min of meer ontstaan is in de dagen van de kerkenvorming. Aan de ene kant had je Luther, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant had je Erasmus. Hè? En beide, nou ja, ontstonden eigenlijk uit een afkeer van wat toen de Roomse Kerk was. En de misstanden die daarin waren, die ze zelf hebben toegegeven. Daarom kwam er ook een contra-reformatie, dat weet u waarschijnlijk. Dus ik trap een open deur in. Ik bedoel, zo was het nou eenmaal. En aan de ene kant, Luther wilde wel verder met de Bijbel, om zo te zeggen. Maar Erasmus niet, hoor. Nou ja, die vond dat er wel goede dingen in stonden. Maar God, En daar liepen de sporen uiteen. Later leren wij gewoon. Humanisme is christendom zonder Christus. De christelijke deugden, zal ik maar zeggen. En alles wat, waaronder naaste liefde worden gepropageerd. Maar dan waarbij Christus buiten de deur staat. Laodicea is dat al, hè. Hij staat aan de deur. En hij klopt. Daarom kan het ook niet stand houden. Het is toch te veel in strijd met de menselijke natuur. Heb je dat nog? Het is wel leuk bedacht. Maar als je eerst de waarheid wegwerkt, wat je overhoudt dan, dat gaat misschien nog een poosje mee, maar waar dat niet meer gevoeld wordt, rot dat vanzelf weg. En zo gaat dat met alle dingen in deze wereld. Democratie is een mooi ding. Maar ik roep al jaren dat we blijkbaar leven in de nadagen daarvan. Dat het in elkaar stort. Tegenwoordig hoor ik het om me heen nog wel eens meer zeggen. Dat iemand toen die conclusie komt, dat schijnt toch nieuws te zijn. Dat vind ik ook wel grappig. Want ik roep het natuurlijk al heel lang. Dat kan toch iedereen zien? Dat het niet meer werkt. Dat het over zijn top heen is. Maar dat is met alles zo. Van het communisme hebben we dat ongeveer in 1 generatie. Nou, oké, 2 dan. Hebben we dat zien gebeuren? Toch? 3? Nou ja, oké, maar dat is dat ontwikkeld. Het is geïnstalleerd, geïmplementeerd. Het kostte van veel bloedvergieten. Want zo gaat dat gewoonlijk. Dat is met alles wat nieuw is. Er kan een heleboel bloed blijven vloeien. En dan bestaat het een poosje. En eerst is dat opluchting. Mede omdat er dan niet meer zoveel bloed vloeit. En dan lijkt het heel wat. En daarna stort het vanzelf in. Gaat over de kop. En dan. Dat is de menselijke. Hele menselijk bedrijf is zo. Dat is. Het wordt uitgedrukt ook in de seizoenen die wij kennen. Van het weer, zal ik maar zeggen. Het komt op en dan verdwijnt het weer. En dan komt er weer wat nieuws. Maar waarheid, nou ja, dat heb ik wel eens vaker uitgelegd. Hè? Waarheid is waarheid omdat het blijft. Maar de woordkeus impliceert dat het ook zeldzaam is. En daarmee ook kostbaar. Moeilijk te vinden. Vandaar het vragende voornaamwoord. Waar? Waar dan? Wat is waarheid? Waar is waarheid? Is dan de vraag. Hè? Ja. Maar die is alleen in het woord van God. En wat hier geïllustreerd wordt, is de noodlijdende situatie van de natuurlijke mens. Laten we zeggen de Palestijnen, de Filistijnen bedoelde ik. Maar ik gebruik die woorden in exact dezelfde betekenis. Dat schrijft het ook hetzelfde. En die lui zelf, de Palestijnen, trouwens de Israëli's ook, schrijven het ook precies hetzelfde. Of je het hebt over Filistijnen of Palestijnen, dat is volstrekt identiek. En de Statenvertaling ook, want daar lees je Weu gij Palestina, en zo ergens in Jesaja. En dat gaat over Filistea. En dat is de Gazastrook. Kijkt u maar op uw Bijbelse atlas, op de kaartjes. Het land van de Filistijnen is de Gazastrook. Heb je dat? Even snel dan. Of dat nou uitgeroeid wordt of nee. Want aan het eind van de 70ste week zal niet alleen de Joodse staat vernietigd worden, maar tegelijkertijd komt het oordeel over de Filistijnen. Zegt de Bijbel. Want die wonen nou eenmaal in dat land. Daar hadden ze er maar niet moeten zijn. Dat is het. Hè? Ja, en dat moet je ook zeggen over de Israëli's. Het woord Joden gebruik ik nou maar niet. Hoewel ik vandaag het woord de Joodse staat nog ergens las. Ik denk, zou dat nou een vergissing zijn dat ze dat woord gebruiken? Of was dat negatief bedoeld? Of racistisch? Maar God, de Staten. Ik gebruik de term ook wel eens. Want het is natuurlijk de zionistische uitdrukking, hè? De Jodenstaat. De Jodenstaat, ja. Van Theodor Herzl. Dus dat het niet te handhaven is onder omstandigheden. Ja, dat is allemaal zo, ja. Maar het is niet het eind van een conflict. Het conflict blijft voortduren. Het is eigenlijk een wonder dat het gedurende enige tijd niet aan de oppervlakte komt, om zo te zeggen. Wat een dubbelzinnige term is trouwens, in verband met Gaza. Want het is daar ondergronds, hè? Nogal. Maar dat is eigenlijk wonderlijk genoeg. En hoe lang dit nog doorgaat, weet ik ook niet. Maar het speelt een rol. Dus ja, ik kan er verder niks over zeggen. Maar, en als ik er wat over moet zeggen, dan denk ik, ja, vind je het ook zo erg wat daar gebeurt? Vind je het ook zo luguber? Ja, dat is de natuurlijke mens wat je ziet. Dat wordt daar geïllustreerd. Maar kijk, ik zal eens wat anders zeggen, weer eens. Ik zeg altijd, het Joodse volk fungeert in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis dus, in de geschiedenis, als een demonstratie, als een toneelvoorstelling, op het wereldtoneel, iedereen kan er naar kijken, van wat religie een mens brengt. En niet een zelfbedachte religie in eerste instantie, maar zelfs een religie in de zin van wet die door de Heer zelf gegeven is. Daar mankeert het niet aan. Maar daarna illustreert het judaïsme en de hele geschiedenis daarvan wat een mens daarvan maakt, wat er van terechtkomt. Wat het produceert. Nou, niks nuttigs. En dat is nog zwak uitgedrukt. Want in werkelijkheid plaatst een mens onder een vloek die je daarmee over zichzelf afroept. Maar het komt niet goed. De wet doet de zonde toenemen. En de kennis daarvan ook. En dat is voor je geweten niet best. En dus voor je hele psychische gesteldheid deugt het ook niet. Dat komt niet goed. Dan moet je van verlost worden, zegt de Bijbel. En de Filistijnen in de geschiedenis zijn een aanschouwelijk voorbeeld van de natuurlijke mens als zodanig. Die per definitie in opstand is tegen God. En tegen alles wat God doet. Heb je dat nog? En dan hoe het zich gedraagt. Dat wil zeggen, soms is het rustig bij de Filistijnen en dan ineens, dan komt er weer een. Of er komen er een heleboel. Onder het motto, maar dat is het volgende hoofdstuk. Simson, de Filistijnen over u. Nou, dan komen ze weer. Daarna verdwijnen ze ook weer. En u weet hoe het was, hè? Maar dat is, dan loop ik natuurlijk heel ver op die dingen vooruit. Daarna krijgen we, want we komen tegen aan het eind van de geschiedenis van Richter langzamerhand. En dan krijgen we het boek Samuel. En onder Samuel wordt dan, gaat de ark nog naar de Filistijnen, weet u nog. Maar daarna krijgen we koning Saul. En die wordt dan ook geroepen. Die wordt gezalfd, weet u nog. En dan gaat hij gewoon terug achter de koeien. Er zal wel ossen staan of zo, wat ik had er maar staan. Maar de runderen. En dan ineens komen daar de Filistijnen. Saul, de Filistijnen over. En die was tot koning geroepen. Dus dan moest hij noodzakelijk het leger bijeenroepen. En aanvoeren tegen de Filistijnen. En hij kon wel af en toe een slag winnen. Maar hij kon de Filistijnen niet verslaan. Want Saul is een uitbeelding van de wet. De eisende wet. Net als de latere Saulus. Via het Grieks heet hij dan Saulus. Maar Saul kon de Filistijnen er niet onder krijgen. Dat gebeurde pas een fase verder. Via David. Die dan natuurlijk een voorloper is van, of een type is van Christus enzovoorts. Want de wet is bedoeld, Saul is bedoeld om de Filistijnen eronder te houden. Dat wil zeggen om de natuurlijke mens eronder te houden. De wet heerst over de mens, over de natuurlijke mens. Alleen de wet is, omdat die gelegd is op vlees dat zwak is, onprofijtelijk. Je hebt het in de dierenwereld ook. Ze hebben mij verteld dat sommige dieren met geen mogelijkheid te temmen zijn. Dus dat is dan meteen een uitdaging voor de diverse dompteurs. Ze hebben mij verteld dat zebra's niet te temmen zijn. Paarden en ezels gaat, maar dan heb je zebra's, maar dan schijnt niet te kunnen. En toch heb ik ooit een keer op film heb ik een zebra kunstjes zien doen. Ik weet niet wat ze die zebra te eten gegeven hadden, natuurlijk. Maar dat is dan de uitdaging. Zo heb je ook van katten zijn niet te temmen. Katten doen hun eigen ding, enzovoorts. Maar ik heb wel kattenkunstjes zien doen in het circus. Dus, het is verbijsterd, probeer het met je eigen kat maar eens. Dat is, En dat de kat is nog eigenlijk al een getemd dier, hè. Een tamdier zoals wij het kennen. Maar er zijn dieren die zijn niet onder controle te krijgen. Maar dat is met de mens ook zo. En sommige dieren worden wel getemd enzovoort. Maar pas op, bij gelegenheid springen ze uit de band en dan vliegen ze je aan. Als je een verhaal daarover wil horen, moet je het eens navragen aan in Eindhoven, Wilde Haas. Nee, niet over zijn haas, Wilde Haas, maar hij had een wilde hond, had een tamme hond, maar die, een lieve hond, een tamme hond enzovoort, maar die is hem wel aangevlogen. Hij heeft een gevecht op leven en dood moeten voeren, dat is al jaren terug hoor, met zijn eigen hond. Die, als hij zo'n beste kans ruikt of ziet, dan komt die strijd om de macht naar boven. En dan wil zo'n beest de baas worden. En dan gaat het fout. En als je een kat te veel dwars zit, dan vliegt hij ook aan, hoor. Een bergje dan. Bergje dan. Nou ja. En dat is met een mens ook zo. Sommige mensen zijn heel aardig en lief voor kinderen. Ja. Maar soms beginnen ze te blaffen. En een bergje dan. Dat is de mens. En over Filistijnen ga ik niks zeggen. Want ja, ik zal maar niks over de actualiteit zeggen. Maar ineens ontploft zoiets dan. Hè? Doe maar. Maar dat is wat hier geïllustreerd wordt eigenlijk. Nou ja. Ik moet verder met die geschiedenis. Er staat namelijk vervolgens... Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? Ik vind het ook komisch verteld, hoor. Dus de hele oosten in de hens gegaan. En dan zie je in gedachten de Filistijnen bij elkaar staan. Wie heeft dit gedaan? Ja. Maar goed. Maar het is natuurlijk een vraag. Wie heeft dit gedaan? En men zei, de Simpson, de schoonzoon van die man van Timna, de Timnit, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen, heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Misschien waren we wat snel. Maar in hoofdstuk 14, het hoofdstuk hiervoor, vers 15 zitten wij midden in dat verhaal over dat raadsel. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Mensen kunnen soms een heleboel niet verklaren. Moet maar. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot de huisvrouw van Simpson zeiden: overreed uw man dat hij ons dat raadsel verklaren, omdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Om dat te vermijden dus. Jongens, dit zijn maffiapraktijken. Maar de Filistijnen zijn niet de uitbeelding van de maffia, hoor. Ze zijn de uitbeelding van de natuurlijke mens. Wat doet dat nog? Hoe gaat het? Nou, om dat te vermijden, verraden ze het raadsel. En daarmee haar eigen man dus, de bruidegom. Om dit te vermijden. Maar het overkomt ze toch. Want dat is de volgende zin in vers 6 van hoofdstuk 15. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Of in een variatie, een alternatieve lezing. Haar en haar huis. Of haar vader met zijn huis. Of wat ze er maar van maakten. Maar dat is het. Zie? Luguber, maar de Filistijnen verbranden hun eigen mensen. In dit geval, toch? Ja. Toen zei de Simpson tot hen: zult gij al zo doen? Ik verwijs u dan maar naar andere vertalingen, hoewel ik die niet uit mijn hoofd ken. Maar er staat zoiets als: ondanks dat gij dit gedaan hebt en een soort wraak genomen hebt, zegt hij, zeker als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. Met andere woorden, men zou nog kunnen veronderstellen dat Simpson hier genoegen mee neemt. Zo van, einde van het verhaal en van de wraakoefeningen wederzijds enzovoorts. Maar hij zegt, nee, het is, want hij is natuurlijk door die vrouw en haar vader waarschijnlijk verraden. En die zijn al gedood geworden. Maar dan zegt hij, daar blijft het niet bij. Daar neem ik geen genoegen mee. Hij zegt, als ik mij aan u gewroken heb, zal ik daarna ophouden. Ik ga mij ook namelijk aan u nog wreken. Wie dat maar waren. De Filistijnen die dit gedaan hebben dus. En hij sloeg hen dus, vers 8, met een grote slag. En daartussenin staat, hij sloeg de schenkel en de heup. Dat schijnt, want dat wordt soms beweerd, dat schijnt een letterlijke vertaling te zijn. Of althans, dat dacht men 400 jaar geleden of zo. Ja, weet ik het. Van de uitdrukking die daar staat. Maar als u de moeite neemt om zich daarin te verdiepen, dan merkt u vanzelf dat men eigenlijk niet weet wat voor een uitdrukking dat is. Want er worden soms ook 2 andere lichaamsdelen genoemd. En in de vertaling NBG, die weet ik dan toevallig weer wel. Dat is die van 1951, om zo te zeggen. Daar staat dan, hij sloeg hen aan de ruggengraat. Nou ja. En andere commentaren zeggen gewoon, het betekent, hij sloeg ze helemaal. Compleet. Dat zal wel. Want ja, daarna zijn ze dood, dus dan heeft hij ze. Ik ben daar laconiek in. Ja. Van kop tot teen, zoiets. Maar het is kennelijk een jargon. Het is een idiomatische uitdrukking. Dus daar laten we het dan maar bij. Hij sloeg aan de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde, dat wil zeggen, toen vond hij dat wel genoeg. En woonde op de hoogte van de rots Etam. Volgens vers 8. Etam weten wij of niet waar het was. En anders is het gewoon het Etam uit 1 Kronieken 4, vers 32. En dat ligt in het gebied van Simeon. Etam. Een Etam wordt opgevat als, hoe heet het van een roofdier? Een horst. Kent u dat? Een horst. Als het een vogel is, het nest van een roofvogel. Arendshorst, weet u nog, zoiets. Maar in ieder geval de plaats van een stootvogel. Want zo heet zo'n roofvogel eigenlijk, stootvogel. Een roofdier. En dat is op de hoogte, bovenop een berg ergens. Ja, dat is een betrekkelijk logische plek. Maar volgens 1 Kronieken 4 vers 32 behoort het toe aan de stam van Simeon. Dat is aardig, want... wat moet ik nou weer vertellen? Simeon, de zoon van Jacob dus, die de stamvader is van de stam der Simeonieten. Was de eerste van alle broers van Jozef die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Ik vertel het liefst positief. Zo staat het ook niet in de Bijbel, maar zo... Ik heb het nog nagekregen, keken bij Hannah Lam en hoe heet ze ook alweer, die lui. Die kennen jullie niet, hè? Wel? Ken je die wel? Oh. We hebben het onderwijs gezeten. Kinderwerk. Oké. Okay. Nou ja, die schreven een boek over wat je dan al, hoe je dan Bijbelse verhalen aan kinderen moet vertellen. En wat je er wel en niet mag doen. Maar je mag er wel iets bij vertellen als het maar geen afbreuk doet aan de essentie van het verhaal. Je mag het niet veranderen. Je mag wel lacunes invullen. Heb je dat nog? Dus, nou goed. En van Simeon staat dat Jozef zette hem gevangen, terwijl hij de rest van die broers terugstoorde naar Jacob om Benjamin op te halen. Weet u nog? Ja, onze jongste. Heb je nog een broer? Ja, we hebben nog. Ja, die is thuis bij pa. Ga maar halen. Maar Simeon bleef daar. En dan zeggen we, punt 1, dat is een gijzelaar. Om zeker te maken dat ze terug zullen komen. Waarom zouden ze dat doen eigenlijk? Voor die broer? Ze verkopen ook broers. Dus toch. Dus ik vind het niet zo'n sterk argument. En ook heeft men bedacht dat Simeon dus een kwalijke rol gespeeld zal hebben bij de verkoop van Jozef aan de Egyptenaren. Maar dat staat niet in de Bijbel. Maar het was wel Simeon die... achterbleef. Ik zeg het mij liever andersom. Ik zeg, Simeon werd de eerste van de broers van Jozef die in Egypte mocht blijven en helemaal niet terug hoefde naar het land waar het hongersnood was enzovoorts. Dus ja, ik kan ook zeggen, hij was goed af. Ik kan het ook als een beloning beschouwen in plaats van als een straf. Weet ik veel. De waarheid is natuurlijk heel eenvoudig, maar dat roep ik altijd al. Dit soort dingen, daar moet je helemaal niet mee bezighouden, tenzij het erbij staat. En anders is het uitsluitend profetisch van karakter. Wat Jozef doet, doet hij als een profeet, om zo te zeggen. En dat is dan weer zo, omdat de stam van Simeon later als eerste deel krijgt aan het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, een vooraanstaande positie inneemt in de prediking van het evangelie enzovoorts. En in ieder geval klopt dat omdat de primaat, om zo te zeggen, van het christendom algemeen beschouwd wordt als iemand die Simeon heette. Petrus namelijk. Nou stamde hij daar wel niet vanaf. Maar de man heette echt wel Simeon. En hij kreeg al op voorhand van de Heer de toezegging dat hij... het zaakje mocht openen. Nou, het zaakje, de zaak mocht openen. Ik bedoel het absoluut niet oneerbiedig. Maar, en Peter zelf zegt, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zullen horen zouden horen enzovoorts. Het wordt dikwijls nog genegeerd ook, maar het staat echt in Handelingen 15. En de Heer zei in Matthäus 16, mondje dicht, maar als het zover is, hier is de sleutel. Toch? Ik zal u geven de sleutel. Het was toch Simeon. Nou ja. Maar ja, bij de geboorte van de Heer Jezus was dat al zo. Hè? In de tempel in Lucas 2. Daar was een Simeon. Die het had over het licht naar de heidenen enzovoorts. Natuurlijk om Simeon Petrus. Die bracht het licht naar de heidenen. Simeon, heb u dat nog? Ja, en wat zei de Heer tot zijn discipelen? Neem uw kruis op u en weet u nog? En wie was de eerste ook alweer die het kruis van de Heer Jezus droeg? Simon. Toch? Enzovoort. En we gingen toen naartoe, het evangelie. Dat is Simeonieten. En die staan op de kaarten van Ptolemeus geboekt in het zuiden van Brittannië. De Simeonieten. En wat ik er nou niet bij vertellen wil, dat is dat de Simeonieten ook bekend zijn als de Spartanen en als de, de Milesiërs. Dat zijn die vechtersbazen. Je weet wel, die van dat dorpje dat wij zo goed kennen, die lui, dat zijn ze. Het zijn Simeonieten. Die waren zo wild en zo ontembaar dat Jacob zei, ik wilde er niks mee te maken hebben met die lui, met Simeon en Levi. Weet u nog? Nou ja, wat die gedaan hebben in Sichem. Maar Simeon was wel degelijk de eerste die deel kreeg aan de Nieuw-Testamentische zegeningen. Daar ging het primair naartoe. Als u dat verder uitgelegd wil, ja, dat is veel meer werk. Dus ik deel het nu maar gewoon even mee. Maar wat je hier uitgebeeld vindt in die verschillende episoden, is natuurlijk toch het werk van de Heer Jezus Christus. Het oordeel over, of de veroordeling van, maar een oordeel over de oude mens. Fundamenteel gebeurde dat aan het kruis van Golgotha. Daar werd de oude mens geoordeeld, definitief en volledig. Hoe heet dat? Schenkel en wat was het ook weer? Heup, wat het maar was. Helemaal oude mens gestorven. En daarna ging de zaligheid naar Simeon. En vandaar alsnog natuurlijk verder. Maar hier houdt die episode natuurlijk op. Hè? Het is een plaatje ter illustratie van wat later in de testamentische tijd zou gebeuren. En daarna zeg ik, en als het dat niet betekent, dan wat dan wel? Niks, zeggen sommigen dan. Hè? Ja, oké. Maar dit is het, voor zover ik het kan volgen. Hij woonde op de hoogte van de rots Etam. In de hoogte. Het gaat over hemelse positie eigenlijk. Maar goed, de schuilplaats des Allerhoogsten. Want zo heet dat dan in de psalmen van David. En daarna staat er in vers 9. Toen togen de Filistijnen op en legden zich tegen Juda en breidden zich uit hun legie. Ik weet niet of u dat er zo snel achteraan moet lezen, maar misschien ook wel. Maar dat toen, dat weet u langzamerhand, hè? Dat hele woord bestaat, het is gewoon en. Ooit een keer, en wanneer precies? En of er een dag overheen ging, of twee, of drie, of dertig, of een hele maand, of een heel jaar, dat weten we allemaal niet. Maar de Filistijnen togen op en legerden zich tegen Juda. Ja, de Palestijnen trekken op tegen de Joodse staat. Ja, sorry dat het de actualiteit raakt, maar doe maar. En breiden zich uit in Lehi. Hoe die plaatsen echt heten weten wij niet, want de naam wordt gegeven naar aanleiding van de geschiedenis die nu volgt. Want Lehi is het woord voor die kaak, hè? Voor die ezelskaak die hierna een rol speelt. En daarom heet het aan het eind van vers 17, hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Dat wil zeggen de vlakte of zoiets van Lehi. Maar goed, ze breidden zich uit in Lehi waar het maar was. En breidde zich uit, u weet hoe dat gaat, hè? Dat is een bepaalde plek of een gedeelte omsingelen of zoiets. En bovendien moet u bedenken dat die Filistijnen die komen dan op uit de een of andere bergkloof of via een ravijn of wat dan ook. En dan verbreedt dat front zich en dat is, ze breiden zich uit in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden, wij zijn opgetogen om Samson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Ik zou zeggen, wie wou je daarvoor meenemen? Maar ja. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots Etam. Dat was natuurlijk toch weer gewoon een grot. Of een kloof. En ze zeiden tot Samson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Dat betekent niet noodzakelijk dat ze hun wetten oplegden of zoiets, maar dat betekent wel dat ze, dat de mannen van Juda niet opgewassen waren tegen de Filistijnen. En dat dus de Filistijnen konden doen wat ze wilden. Dat is het eigenlijk, hè. Dat heet heersen. De Filistijnen heersen over ons. U weet hoe dat is dit zijn de mannen van Juda. Later krijg je dus het Joodse volk, levend onder Joodse wetten. En dan wist gij niet dat de Filistijnen, dat de natuurlijke mens over hen heerst. Je kunt wel onder Joodse wet staan, maar je kunt niet op tegen de natuurlijke mens. Het is niet aardig, maar het is spreekwoordelijk. Zelfs zijn er een heleboel Joodse grappen die daarover gaan. Dat de Jood dan in publiek en officieel zich houdt aan de Joodse wetten enzovoort. En dan met een omweg dan toch zich daaraan onttrekt enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Maar weet altijd wel een manier te vinden om onder de wet uit te komen. Lachend en wel. Johan Bos heeft me daar wel steen en ander verteld, omdat hij nogal contact had in die kringen enzovoort. En hoe dat dan gaat. En dan vertelde hij van, ja, dan gingen we ergens een broodje eten. En een broodje ham, moet je een broodje ham? Ja, dan twee broodjes ham dan enzovoort. Ja, voor Johan Bos enzovoort. Maar Johan kan het daar niet op, zoals bekend. Dus dan zegt hij, Jood van, weet je dat niet op? Nou, dan eet ik het wel op. Maar dat mag jij toch niet? Nee, je mag ook geen levensmiddelen weggooien. Dus ja, heb je dat? Dus dan toch maar een broodje met iets van het varken. Zoiets. Maar dat soort trucs zijn dat. Of je laat iemand anders zeggen van dat het kosher is. En dan omdat hij het zegt, mag je het dan eten. Want dan is het kosher. Dat is het niet, maar dan. Dat zijn formules, dat zijn protocollen. Iedereen heeft zich aan het protocol gehouden. Het gaat helemaal fout, maar er is niks op aan te merken. Zo werkt dat. Vandaar dat de fariseeën per definitie beschouwd worden als huichelaars. Nou ja, via de definitie van het woord fariseer in onze moderne Nederlandse taal. Hè? Dat weet u toch, hè? Betekent, dat staat gewoon in je woordenboek. Huichelaar. En dat de Heer ze aanspreekt als gij geveinsden. Met iets, nog wat ouder Nederlands. Zie. Maar dat krijg je onder de wet. Nou. Weet gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Ja, die oude mensen is er niet onder te krijgen. Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen, gelijk als ze mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. Ook daar is niks op aan te merken. En zelfs ideeën als dit. Je kunt natuurlijk vraagtekens bezetten of het wel klopt. Maar aangenomen dat correct zou zijn, dan is het volstrekt in overeenstemming met de meeste wetgeving. Die is van oog om oog en tand om tand. Behalve dan dat wij via christendom en humanisme daar tegenwoordig anders over denken. Toch? We vinden dat niet goed meer, om een of andere reden. Maar in de wereld, normale wet geldt dat, en in de Mosaïsche wet ook, hè? Echt wel. Dus hij zegt, wat heb ik dan verkeerd gedaan? En ze zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Maar ja, dan maar die ene man, hè, opofferen. Toen zeiden Samson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. Nee, ze gaan hem gevangen nemen en overleveren om... Overleven in de handen der onrechtvaardigen om hem te kruisigen. Om hem, te doden. Volgt u dat zo? Ja. Zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende, nee, maar we zullen u wel binden en u in hun lieder hand overgeven. Hij gaat uitgeleverd worden. Maar zo wordt het van de Heer Jezus ook gezegd, hè, dat hij door de Joden gevangen genomen is en overgeleverd is in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Ja. En daarna heet het bij Petrus toch in Handelingen 2, deze Jezus die gij gekruist hebt. En hij richt zich echt tot inwoners van Jeruzalem enzovoorts. Ja. Nou ja, en zij bonden hem met twee nieuwe touwen. God, mocht geld kosten. Nou ja, zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. En als hij kwam tot Lehi, waar dus de Filistijnen verzameld waren, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem, zodat je al niks meer mag zeggen over wat Samson goed of kwaad deed, of zijn bedoelingen wel goed waren of iets dergelijks. De geest des Heren werd vaardig over hem. Dat was een profeet. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden. Of dat betekent dat Samson ineens zo sterk werd dat hij ze kapot kon trekken, of dat er met die touwen iets gebeurde, weten wij tot vandaag niet. Hoe God dat gedaan heeft. Maar toen maar. De touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn en zijn banden versmolten van zijn handen. Ja, je leest later dat Petrus ergens in de gevangenis zit. Die zit vast in ketenen, als ik het me goed herinner. En dan er komt de engel hem aan, en dan staat hij op en dan valt het gewoon van zijn... die handboeien en kettingen vallen gewoon van zijn... Wat erbij gebeurd is, weet ik niet. Sloten open gingen, of dat het gewoon... het was doorheen ging. Ik weet het niet. Maar goed. Maar zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig... Dan heeft hij twee partijen die vijandig zijn tegenover hem. Hè? De Joden natuurlijk. Nou ja, misschien tegen wil en dank, maar dan toch. De mannen van Juda en aan de andere kant de Filistijnen. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken. Wat vreemd, hè, dat erbij moet staan dat het vochtig was. Toch? Een vochtig ezelskinnenbakken. En hij strekte zijn hand uit. Kom daar nou eens op. Hij nam het en sloeg daarmee 1000 man. Ik vind dit zo leuk, hè, zo'n vers. Kijk, dan vertellen ze ons dat iemand in het verleden dit verhaal verzonnen heeft. Toch? Of een bepaalde bedoeling daarmee gehad heeft, of wat dan ook. Maar hoe kom je in hemelsnaam op het idee dat die man een ezelskinderbakken vond en dan nog vochtig ook nog? Hoe kom je er in vredesnaam op? Laat iemand dat eens uitleggen. Hoezo? En in gedachten heb ik dan een handboek. En dit heb ik niet, denk ik. Maar in gedachten heb ik dan een handboek. En dan staat erin. Nou ja, in de oudheid was dat gebruikelijk. Dat men, van, en hoe weten we dat? Nou, omdat Simpson het zo deed. Nou ja. En dan denk ik, ja, dat kan een mens niet verzinnen. Iemand die zo'n verhaal kan vertellen, komt niet op dat stomme idee van... iemand die dat bedenkt, die kan zo'n verhaal niet eens schrijven. Die is volkomen gestoord. Dus ja, het is zo idioot dat het wel waar moet zijn. Ik vind dat een sterk argument, hoor. Echt. Nou ja. Hij vond een vochtig ezelskinderbakken... En hij strekte zijn hand uit en nam het. Wat moet je met een ezelskinderbakken? Eerste vraag is natuurlijk, wat moet een ezel met een kinderbakken? Bekken, bak, bek. Ons woord bek komt daar ook vandaan trouwens. Maar het is een bak. En je met vocht erin. Een bak met water. Dat is eigenlijk het idee van een vochtig ezelskinnenbakken. Heb je dat? En wat moet een ezel ermee? Ja, en het komische antwoord is natuurlijk spreken. En dat vochtig, dat spraakwater. Heb je wel eens geprobeerd te spreken met een droge mond? Dat is ellendig. Waarom denkt u dat in al die praatprogramma's op televisie... al die glaasjes water of anderszins daar staan? Met alcohol het liefst, want het maakt ze loslippiger. Toch? Dan praten ze mond misschien voorbij. En anders dan toch echt wel water. En je ziet ook veel dat mensen praten en dan hebben ze hun zin gezegd... en nu komt er dit achteraan. En sommigen zelfs helemaal dit... Want die zijn op van de zenuwen en zitten daar trouwens onder zware lampen. Het is er altijd warm in de studio's. En voor de belichting is dat enzovoort. Dus die lui die drogen helemaal uit dan. En als ze dan eindelijk wat moeten zeggen, dan... Je hoort het klapperen. Ja, precies. Je hoort de gebit soms klapperen. Ik hoor ook al die dingen. Van, jongen. Of die microfoon is kapot of zo. Weet je wel, dan denkt hij, had ze lang moeten... Hij doet het wel, maar je kan het niet verstaan. En dan hebben ze zin gezegd. En zodra ze dan meteen grijpen ze dan naar dat glas. Want ja, droge mond. He? Nou ja. Dus spraakwater heet dat. Dat moet... Weet u nog wat... u weet het. U weet wat in de Bijbel staat. De mens zal bij brood alleen niet leven... maar bij alles wat uit de mond van God uitgaat... Maar dat is water. Primair water. Synoniem met woord. Je krijgt geen woord uit je mond als je niet als er geen water in de bak staat. In de kinderbakken. Dan heb je natuurlijk nog de sprekende ezel. Kan een ezel spreken? Ja, dat is ook wat hij zegt. Heeft me mij verzekerd. Ik herken het nou niet meteen, maar toen maar. Hij wordt geacht ja te zeggen. Dat is de naam van Jehovah in het kort. Het is trouwens het meest bevestigende woord. Als we een stopwoord nodig hebben en iets met klem willen zeggen, dan komt er ja tussendoor, hè. Niet alleen in het Gronings, maar ik bedoel in het algemeen. Of we zeggen gewoon helemaal niks en daarna zeggen we ja, ja. En dan zegt iemand echt en dan zeggen we ja, zeker wel. Nou ja, toch? Ja? Nou, zoiets. Dat is omdat het de naam is van de eeuwige God. Als er iets zeker is en vaststaat, dan is het Jehovah. En voor wat de sprekende ezel betreft, ja, wij kennen die sprekende ezel uit de dagen van Biliam. Toch? Dat was al hiervoor in de geschiedenis. Dus die hebben we al een keer voorbij zien komen. Die sprekende ezel. En u weet hoe het was met Biliam. Die had een hele reeks profetieën. Maar ze gingen allemaal over wat inmiddels realiteit is. Over, laten we zeggen, de opstanding, dan wel gewoon de komst, want dat is min of meer hetzelfde. De komst van Christus, daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En daaraan gekoppeld ontstaan of de wording, de verzameling van de gemeente. Dat zijn de profetieën van Biliam. Betrekking hebbende op wat de Heer doet onder de heidenen. Want u weet, Biliam verkeerde niet onder de Israëlieten. Die zag ze van verre. Was daar buiten. Was van een ander volk. Werd ingehuurd om een vloek uit te spreken over Israël. En in plaats daarvan sprak hij zegeningen uit. Enzovoort. En kondigde op zijn minst de komst van de Messias aan. En daarna had hij nog wat te melden over Amalek. Over dat het niet goed zou komen met die eerstgeborenen onder de volkeren. Maar dat zal nog een rol spelen in de toekomst. Maar daar had je een sprekende ezel. Wat hij precies gezegd heeft, staat er niet bij. Maar die ezel blijft de hele Bijbel door een uitbeelding van het, zeg ik dan maar, het gelovige overblijfsel. In de loop van de geschiedenis. En u weet, ik haalde er net aan de komst, het optreden van Saul. Maar dat begint met een verhaal over ezels, weet u nog? Die dan zoek zijn. En dan moet Saul achter die ezels aan. Die krijgt hij niet te pakken. Maar hij krijgt aan het eind wel de mededeling, ja, de ezels zijn terecht. Heb je dat? Saul is beeld van de wet en hij krijgt de ezels niet te pakken. Want die zijn een beeld van de gelovige overblijfsel. Die laten zich niet de wet lezen. Die worden niet onder de wet gebracht. Dan kan Saul naar fluiten, maar ze komen niet. En ze van, heb je dat nog? Dat zijn toch leuke dingen? Wie verzint zo'n verhaal, denk ik dan ook nog even. Hè? Wie verzint zo'n verhaal? Wat doet dat er nou helemaal toe? Het gaat over de aanstelling van een koning. En dan begint dat met een verhaal over ezels die zoek zijn. En Saul gaat op zoek naar de ezels. En dan, nou ja, hij komt dan bij een profeet terecht. En jongen, wereldschokkend. Maar het staat er wel in, omdat het illustratief is, hè, voor wat later zal gebeuren. De dingen staan allemaal al vast. Nou ja. Goed, zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. En als hij kwam tot Lehi, toen juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar dan komt de geest in werking. En toen vond hij een vochtig ezelskinderbakken. Net op nog vochtig. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Of het geregend had. Of dat het er nog niet zo lang lag. Of dat er eerst nog een ezel aan zat. Die moest hij er eerst. Hè? Nou ja, het lijkt me lastig om Filistijnen te doden met een ezelskinderbak als de ezel er nog aan zit. Doe maar. Hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee 1000 man. Met het woord namelijk. Want Simson, dan wel die ezel, dan wel dat kinderbakken, zijn geheel is gewoon de Heer Jezus. Hoe verslaat hij de Filistijnen? Hoe verslaat hij de natuurlijke mens? Hoe verslaat hij de vijand in het algemeen? Hoe krijgt hij de oude schepping eronder met het woord van God? En als u het wilt, wil ik ook wel zeggen, nou ja, met zijn woord. Met zijn eigen woord. Maar ja, dat kwam toch van de vader, zal ik maar zeggen. Maar als er iemand behoorde tot de gelovige overblijfsel in die dagen, dan was het natuurlijk de Heer Jezus zelf. En dat is het. Dit is er de uitbeelding van, hè. En hij sloeg daarmee 1000 man. Eigenlijk een complete eenheid, want zo kun je het ook vertalen. Zie? Waarna volgt en toen zei de Simson met een ezelskinnebakken. Een hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. Het lijkt erop dat de man nog kan dichten ook. Zou je dan denken? En dat klopt ook, want wij vragen ons af wat dat is. Een hoop, 2 hopen. En dan zeg ik, nou, het is een keuze van de vertalers. Maar je ruikt dat ze ook maar een slag geslagen hebben, om in stijl te blijven. Het wordt vertaald met hoop, bij gelegenheid zo'n term. Maar dat is ook alleen maar hier. En bovendien komt de uitdrukking alleen maar hiervoor. Want het woord gamara, hoop, of 2 hopen, gamartim of gamartayim. Het is in ieder geval gamar. En dan heb je meteen alle schriftplaatsen gehad waar die term gebruikt wordt. Is in wezen hetzelfde als gamor. En gamor is een ezel. Dus het woord voor een ezel. Heb je dat? Dat heet dan Hemor. Je weet wel, in de geschiedenis van Abraham. Hemor of de zonen van Hemor of wat het maar was. Ezel. Dus het is een woordspeling op die ezel. Met een kinnebakken van 1 ezel. En dan roept hij nog een keer ezel, maar nou wordt het uitgelegd als een hoop. Maar de vertalers weten het niet. Een dubbele ezel, 2 ezels. Ja, misschien. Ik ga er niet naar raden wat ik daar verder mee moet. Het komt in ieder geval heel wat klemtoon te liggen op die ezel. Want dat is wat het woord hoop dus feitelijk betekent. Uiteindelijk zegt men, nou ja, ga maar. De wortel van die termen betekent zoveel als opborrelen, omhoog komen, koken, eventueel omdat er dan ook wat opborrelt, iets bruisends. En zo, de bruisen vind ik een mooi woord, omdat je daar ook nog wat abstractere betekenissen aan kunt hechten. Je kunt ook nog zeggen, je kunt niet zeggen dat een ezel een opborrelend dier is. Maar als je zegt het is een bruisend dier, dan zeg ik, ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Er zit wel iets. Er zit spirit, ja, spirit, geest. Er zit wel wat in, er komt wel wat boven. Om dat geest te noemen vind ik ook wel aardig trouwens hoor. Ja. Het is iets als leven wat opborrelt. Nou ja, dat is wat het voorstelt. Het is een gelovig overblijfsel. En dat daarna het woord vertaald wordt met koken enzovoort bij gelegenheid. Ja, dat zal ook wel. Maar je moet een beetje leren hoe dat zit met taal. Je hebt 1 grondwoord, dat heet de wortel. En daarna krijg je allerlei toepassingen daarvan. Die soms ook verschillend worden uitgesproken. Maar in wezen gaat het altijd om hetzelfde begrip. Ik vind het erg mooi, omdat daar blijkt dat verschillende woorden, verschillende begrippen, blijkbaar toch 1 en dezelfde oorsprong hebben. Zie? Nou ja. Geldt trouwens ook voor dat leggi, want je herkent meteen ons woord likken. Het is weliswaar de onderkaak, die bak, maar daar komt die tong uit en dan lik je het mee op, zal ik maar zeggen. Nou ja. Met 1 leggie, kinderbakken, met 1 leggie van 1, nou ja, er staat niet van een, er staat van de ezel. Het is samengevat als ezelskinderbakken, maar letterlijk staat er met 1 kinderbakken van de gamor, gamara, Ga maar, Tim. Er staat verder niks tussen. Drie keer achter elkaar dus. Hetzelfde woord met een verschillende uitgang. Met het kindermaken van de gamer. Ga Mara, ga Martim. Of ga Martaim. Vandaar dat ze vertalen met twee hopen. Maar enzovoort. Heb ik 1000 man geslagen? Met andere woorden, gaat het wel degelijk om de herhaling van dat woord ezel. Met de bedoeling dat we er even bij stilstaan. Dat doen we nu dus ook. En ons realiseren wat het woord eigenlijk betekent. Het bruist op, daar zit kracht in. Zoals in de ezel ook. Uiteraard. Maar goed. Maar het is nog niet het eind van het verhaal van een vochtig ezelskinderbakken. Want daar staat vervolgens in vers 17... En het geschiedde als zij geëindigd had te spreken. Nou ja, we zien maar één zin. Een hele korte. Maar goed, laten we zeggen literair verantwoord. Misschien heel plechtig uitgesproken. Dat zou ook nog kunnen. Maar het geschiedde als zij geëindigd had te spreken. Zo wierp hij het kinderbakken uit zijn hand. Dan lag het daar, dan slingerde dat maar weer wat rond. Je vraagt je nog steeds af waar de rest van de ezel gebleven is. Maar... En hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. De vlakte of zoiets van het kinderbakken. Want daar komt het op neer. En dan komt er nog meteen een anekdote, een episode, moet ik eigenlijk zeggen, achteraan. Als hem nu zeer dorstte, dat is dus gewoon, en als hem zeer dorstte, zo riep hij tot de Heer en zeide, mij dorst. Of zoiets. Nou ja, ik hoop dat u verband legt met de Heer Jezus, bij gelegenheid. Zo riep hij en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Dit grote heil. Je hebt bijna de naam Jezus daar staan, hè? Want dat is dat woord heil. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is, en er ging water uit van dezelfde, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Nee, ik weet het, er staat niet dat hij dood was. En er staat dus ook niet dat hij opstond uit de dood. Maar je moet toch minstens wel op die gedachte komen, even. En daar gaat het natuurlijk ook maar om. Hoewel, ik zou er ook geen probleem mee hebben als hij dood zou geweest zijn en toen gezegd zou hebben, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven enzovoorts. Want ja, van Jona, en ik zeg dat met enig genoegen, van Jona lezen wij dat hij dood was. Want hij riep, hij bad tot de Heer vanuit het dodenrijk, vanuit Sheol, de Staten echt. Ik weet niet meer wat de Statenvertaling daar geeft, maar de Staten echt. Dat kan dus ook. En hij werd inderdaad verhoord. Nou ja. En die hele, nou ja, deze situatie zouden we toch op zijn minst ook vergelijken met situaties die ons beschreven worden in de psalmen. Waar inderdaad sprake is van gebeden die, nou ja, natuurlijk niet uit dodenrijk kwamen, omdat de psalmist niet dood was. Maar het wordt wel op zijn minst gesuggereerd. En daar gaat het maar om. Het wordt zodanig gesuggereerd dat het ook uitdrukkelijk, Psalm 22 bijvoorbeeld, uitdrukkelijk in verband gebracht wordt met de Heer Jezus Christus later, die wel degelijk stierf en verhoord geworden is door degene die hem uit de dood kon verlossen. Tot wie hij gebeden met sterke roeping en tranen geofferd heeft, zegt Hebreeën hoofdstuk 5. Dus dat is in ieder geval wat dit uitbeeldt. Ik neem aan dat, om het niet te overdrijven, dat de man zo langzamerhand geen kracht meer had om overeind te blijven. Simpson, kun je je voorstellen, die sterke man? Nou moet ik zeggen dat als je eerst 1000 Filistijnen over de kling moet jagen, dan kan ik me voorstellen dat je enige spierpijn hebt of zo. Of moe bent of uitgedroogd of zo. Maar toch, hè? Bij wijze van spreken was zij dood en bidt dan om water. Wij kennen die situatie trouwens ook van bij Ismaël en Hagar. Het is iets moeilijker waarschijnlijk, maar toch, het beeldt dezelfde situatie uit. Eigenlijk dood en dan weer opstanding uit de dood. Maar let op wat er staat. Hem dorste zeer. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Door mij dus. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesneden? Dat is natuurlijk toch een profetie over de Heer Jezus. Dan gaat het wel degelijk over zijn dood. Zie? En dus is het een gebed om opstanding uit de dood. De overwinning op het vlees, op de oude mens, wordt behaald. Wat de wet niet kon doen, heeft de Heer gedaan aan het kruis van Golgotha. Maar is dat dan het eind van het verhaal? Krijgt hij daar geen loon voor? Of zo? En inderdaad, hij wordt opgewekt uit de dood. Dat is het. Op grond van zijn gehoorzaamheid, heet het in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Door de gehoorzaamheid van die een, door die trouw van die een. Gehoorzaamheid aan het woord van God, uiteraard. Heb je dan? Nou, en wat gebeurt hier dan? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is. Ik weet het niet meer wat er letterlijk staat in de King James Version. Maar de Heer maakte een gat in de kaak. De holle plaats die in Lehi is, de holle plaats die in de kaak van die Lehi is, die kaak van die ezel. Dus in die vertaling is het idee dat die kaak daar nog lag, die Simpson had weggegooid, Lehi. En er zit een holle plaats in. In de commentaren heet het dan, ja, er zitten meerdere holle plaatsen in, want er hebben de kiezen in gezeten. Of die zitten er nog in. Of, heb je dat? Niet dat ik me er veel bij kan voorstellen, maar de kwestie is, moet je dat vertalen met Lehi, die plaats daar, en is daar ergens een gat in de grond of zo? Dat zou kunnen, maar dan nog blijft het een verwijzing naar die kaak, die vochtige ezelskaak. En daarna staat er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Zodat de vertalers voor het dilemma staan, kwam dat water nou uit die ezelskaak of uit een gat in die ezelskaak? Of is het een gat daarin leg je in de grond waar water uitkomt? Het meest voor de hand, historisch, ligt natuurlijk voor het laatste. Dat de aarde gekloofd werd of een rots gekloofd werd of zo. En dat heet daar Lehi, die naam is net gegeven. En daar komt dan water uit Lehi. Maar hoe dan ook, er blijft water uit die kaak. Heb je dat nog? Hoewel je nooit zeker weet wat hier nou eigenlijk staat. En een wonder blijft het. Dus mij maakt het ook verder niks uit. Maar En dan praat ik nog in Nederlands, maar als je dat in het Hebreeuws moet zeggen, wordt het helemaal vervelend natuurlijk. Kwam het nou uit Lechi of kwam het uit Lechi? Het een is de plek en de ander is die kaak die hij net opzij gegooid had. Maar hoe dan ook, voor ons maakt het niks uit. Als je de betekenis kent, dan maakt het dus geen enkel verschil. Dat water des levens komt voort uit die ezelskaak, uit Lechi. Heb je dat? En dus is het nog steeds de uitbeelding van het woord van God, dat enerzijds een oordeel brengt over de Filistijnen, over het vlees. U weet wel, de Heer doet de vijanden het niet door de adem zijn monds. Hij spreekt gewoon de vloek over en uit. Er is een woord van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren. Of er staat, er ging een zwaard uit zijn mond. In Openbaring is dat. Dat is dus oordeel. Vuur uit zijn mond. Komt ook nog voor. Klassiek beeld trouwens, Matuma. Maar het uit diezelfde mond komt voor woord des levens. Heb je dat nog? Men lezen Johannes 6 of zo. Over dat woord van God dat uit de hemel is nedergedaald. Enzovoorts. Want geloof is geloof in het woord van God. En wij zouden ons voeden met dat woord van God. En waar we dat woord van God aannemen, dat wat uit Gods mond uitgaat, brengt ons leven. Het is opstanding. Dus, er ging water uit van dezelfde, vanuit Lechi, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder. Dat die verdwenen was, stond er niet, en dat weet ik ook niet. Maar ik weet ook niet hoe zwaar je dat woord geest moet opvatten. Want ja, het heeft nou eenmaal een heel brede betekenis. Maar hij was dus even buiten Westen en nu kwam hij weer in, naar het Oosten of zoiets. Waar hij maar, hoe zeggen ze iets? Misschien was hij wel flauwgevallen of bijna. Maar hij dronk en toen werd hij weer levend en actief. En werd levend. Daarom noemde hij haar naam de Fontein des Aanroepers. Die in Lechi is tot op deze dag. Dus er is inderdaad een bron gebleven. En dus denk ik toch dat het gewoon een gat in de grond was. In Lechi. Maar de Fontein des Aanroepers is dus in de kaak. Als je vraagt om leven, dan komt het leven voort uit de mond, de kaak, levende water, die bak. Van de Heer zelf, van God zelf. En dat is wat het uitbeeldt, uiteraard. Al deze gebeurtenissen wijzen op de strijd. Nou ja, op hetgeen de Heer Jezus volbracht heeft in zijn eerste komst. In vernedering, het is geen verheffend verhaal overigens allemaal. Het is het verhaal van een onaangepast iemand, om zo te zeggen. Je kan nog zeggen buiten de legerplaats, maar... Nee, ik bedoel, wij vinden Simpson niet een sympathieke figuur, naar het schijnt. Maar toch, hij is echt een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En je doet hem onrecht, denk ik, om onsympathiek te vinden. Je moet hem in de eerste plaats beschouwen als een profeet. En wat wij dan vinden, is een beschrijving van hoe het er uitwendig uitziet. Een beschrijving van een historische gebeurtenis. Maar wat erachter steekt en waarom de man dat doet en wat hij daarbij denkt, wat er in zijn bewustzijn zit, ja, dat wordt ons allemaal niet verteld. En daar zou je toch echt wat rekening mee moeten houden. Heb je dat nog? En dan komt de volgende vers. En Simson ging heen naar Gaza. Ja, waar moet die man nou in Gaza? Dat is u weet wel, Gaza, dat kennen we vandaag ook. In het bijzonder Gaza. De belangrijkste stad naar het schijnt toen ook al van de Filistijnen. Wat moet hij daar nou? En dan komt hij daar weer een vrouw tegen. En die heet nog, die een hoer was. En hij ging tot daarin. Nou ja, wat moet de man daar? En dan zeg ik laconiek, nou ja, als hij dat bij ons zou flikken, dan zou hij uit de gemeente gegooid worden. En avondmaal mag je niet meer aan deelnemen. Enzovoort. Dan wordt hij geëxcommuniceerd, in de kerkelijke band gedaan, wegens wangedrag en dat allemaal. Maar wat vind je dan van Hosea? Ga heen, zegt de Heer tegen hem, en neem u een vrouw der hoererijen. En dan moet u nog kinderen bij verwekken ook. Hè? Of dat lollig was, ja, daar staat er niet bij. Dat is ook heel het punt niet. Zie? En wat hij deed, ja, is natuurlijk in zichzelf, laten we dan maar zeggen, heel onverstandig. Kortom, dat is mis. Want je kunt ook zeggen, nou, het was zo'n aardige man, die Hosea, ja, dit is ook zonde. En ja, toch. En de hele omgeving zal hem nog geadviseerd hebben om het niet te doen. Maar de Heer zegt dat hij dat moest doen. En dat deed hij, hij was profeet. En waarom deed hij dat dan dus? Omdat hij daarmee uitbeelding gaf aan de Heer zelf, die getrouwd was met een vrouw der hoererijen. Dat is de tweede. Want het gans, er staat er meteen achter. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heeren. Een mooie zin om te leren begrijpen te lezen. Ga heen, neem je een vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heeren. Verklaar dat maar eens. Ja. Kan alleen als je beseft dat beelden, dat een uitbeelding is. Hosea met zijn vrouw een uitbeelding is van de Heer en het land. Dat wil zeggen de natie als zodanig. Zie. En in die categorie zou je Simson dus ook moeten plaatsen. Dat is een beeld van de Heer in zijn eerste komst. En hij ging dus naar Gaza. Hij kwam in deze wereld. Wij vieren dat zelfs met kerst uitbundig. Want het schijnt bij ons in het Westen althans het grootste christelijke feest geworden te zijn. Al sinds eeuwen. Enzovoort. De Heer heeft naar ons omgezien. Kwam tot ons. God met ons. Emmanuel. En wat het maar was allemaal. Maar ja, dan kwam hij toch bij de Filistijnen terecht. Zo is dat toch? Bij de vijand eigenlijk. Zie? Dus er moest wat mee gebeuren. En u weet wat er gebeurt. Hij vertoont zich daar. Alle keren komt hij bij de Filistijnen, maar ze kenden hem als hun vijand. En waarom Samson daar een geliefde zoekt, want daar komt het dan in de praktijk op neer. Ja, dat moet je ook niet proberen naar de mens te verklaren. Dat is de situatie waarin de Heer zich bevond. Heb je dat nog? Die kwam tot het zijne. Of moet ik meteen zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat kan ook natuurlijk. En dan? Ik heb er nog een paar zo, hoor. Die zijn nog moeilijker. Wat dacht u van een man als David? En de buurvrouw? He? Ja, hij kreeg een straf voor. En u ziet me kijken van, nou ja. Soms denk ik, wat zou David ervan gevonden hebben? Was het de moeite waard? Sommige dingen zijn wel een zonde waard, zeggen ze. Andere dingen zijn een miswaard, maar dat is weer een ander verhaal. Maar met Bathsheba. Want het werd dan toch wel ze werden de stamhouders van het Davidische koningshuis. Met grote nadruk. En in overeenstemming met de wil van de Heer. En toen zei Petrus, nou ja, hij was een profeet, David. Of toen even niet. Het is toch symboliek wat daar uitgebeeld wordt. En dan zit je met de vraag, ja, was dat nou, ging dat buiten de Heer om en heeft de Heer het toen aangegrepen om er een mooi verhaal aan te koppelen? Of dat de Heer dacht van, nou ja, David die gaat nou wel helemaal vreemd, maar ach, ik kan het wel gebruiken. Of zo. Wat moet je daar dan mee? Je kan beter respect opbrengen voor David, voor wat hij allemaal heeft moeten verduren, om zijn profeetschap te vorm te geven, zal ik maar zeggen, uitoefenen. En dat geldt voor Hosea en dat geldt zeker voor Simpson. Want die heeft het nog met zijn leven moeten bekopen natuurlijk, hè. Heb je dat nog? Je moet anders tegen die dingen aankijken. Waar het om gaat, is dat die Simpson echt uitdrukking geeft aan de Heer Jezus Christus. Waarvan dan staat dat in zijn leven op aarde, dat de engelen Gods dienden hem enzovoorts. Weet je nog? Nou ja, ik weet wel dat men van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling ook gemaakt heeft. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen, maar ook duidelijk dat men ervan gemaakt heeft. Nou ja, hij zag er wel een beetje uit als mens, maar dan nog aan die stralenkrans om zijn hoofd, aan dat aura kon je toch niet, hè? Maar hij zag er wel uit als mens, maar wij weten wel beter. Want hij was toch God geopenbaard in het vlees. En dan roep ik altijd meteen, dat bedoel je toch niet echt? Dan had het toch moeten zijn God verborgen in het vlees. Want als hij was God geopenbaard in het vlees, waarom kon dan niet iedereen aan de buitenkant aan hem zien in het openbaar dat hij God was? Einde van beschuldiging van godslastering en alles, meteen. Dat was namelijk niet zo. Hij werd mens. Met alle consequenties van dien. Dat er een goddelijke afkomst achter zat en ook een goddelijke bestemming. Ja, dat is wel waar, maar het doet niks aan af dat hij hier op aarde niet voor 50%, maar voor 100% leeft als mens. Dat is het nou juist. Ik weet wel, het wordt mij uiterst kwalijk genomen, ook in de kringen waar ik vandaan kom. Maar ik ben geneigd dan toch te zeggen, niet meer, mijn vader leerde heus precies hetzelfde. Die vertelde er alleen gewoonlijk bij dat het ongeveer zo was dat als hij tijdens zijn leven op aarde gewild had, had hij zo weer terug kunnen gaan naar waar hij tevoren was. Hij hoefde bij wijze van spreken maar op het knopje te drukken, zo van beam me up. En dan zo van hier ga ik niet verder. Ik heb het bedacht. Maar dan nog, om daarmee te kunnen zeggen van, oké, hij was God op aarde. Maar dan toch alleen maar in een theoretische, in theorie, want in de praktijk, echt niet. Hij kwam als mens in vernedering, en ik heb nooit anders geleerd trouwens. En de verzoeking van de Heer Jezus, die hij afweerde met het woord Gods. Dat is dus de sprekende ezel, om zo te zeggen. De verzoeking was erop gericht dat hij, en dan komt er een rare zin, maar dat hij van zijn godheid gebruik zou maken. Of dat kon? Ja, ik denk het wel. Maar dat is nou net het punt. Dat heeft hij niet gedaan en was hier op aarde als mens. Hiertoe was hij in deze uren gekomen en dat was het dan. En hij werd door wat hij zijn vader noemde, gebruikt hier op aarde. En van de wonderen die wij tekenen noemen, die de Bijbel ook tekenen noemt, daar staat dat God die door hem gedaan heeft. En dus niet in eigen kracht, dat zei hij zelf ook, dat het niet in eigen kracht was, maar dat het de werken van zijn vader waren en de woorden van zijn vader enzovoorts. En als Petrus over spreekt in Handelingen 2, bij de eerste openlijke evangelieprediking, staat dat er gewoon, hè, de tekenen die God door hem gedaan heeft. En zo is het maar net. Nou ja, dat was met Simpson dus ook. De dingen die God door hem gedaan heeft, bij gelegenheid. Want we leren uit de geschiedenis ook dat hij niet naar willekeur zomaar even de krachtpatser kon uithangen. maar dat het bij gelegenheid gebeurde. De mensen hadden echt het idee dat ze hem konden binden met touwen en afvoeren, toch? En dan staat er, de geest des Heren werd vaardig over hem. Met als consequentie dat de spul van hem afviel enzovoort. Hij zal best met zijn armen geschud hebben en er even aan getrokken hebben. Maar het was het werk Gods dat door hem gedaan werd. Zie? En dat is dus wat uitgebeeld wordt. Maar als je niet weet wie de Heer Jezus was, dan herken je het hier ook niet. Maar de aardigheid is dus dat we in de geschiedenis van Simson een prachtige uitbeelding vinden van de Messias. En misschien moet ik zeggen van het lijden dat op de Christus komen zal, met dank aan Petrus, voorafgaand aan de heerlijkheid. Want kijk, de Joden kennen dit niet, die kennen de Messias, die komt in heerlijkheid, dat weet u, hè. En wij christenen kennen de Messias, die kwam in vernedering. En wij geloven niet in zijn aardse heerlijkheid in de toekomst, vreemd genoeg. Wij verklaren het weg naar het verleden en zeggen hij was God op aarde. Maar ja, als het niet meer was dan dat, was het niet veel, hè. Want naar menselijke maatstaven was het leven van de Heer Jezus een mislukking. Het is fout afgelopen. Toch? De Passion. Het is fout afgelopen. Er is niks van terechtgekomen. En of je nou al of niet is opgestaan, dat maakt geen verschil. Er is niks van terechtgekomen. Hier op aarde, toch? Van dat koninkrijk wat hij aankondigde enzovoorts. Van oud-testamentische beloften met betrekking tot de komst van de Messias. En het herstel van Israël. En het oordeel over de volkeren, er is toch niks van terechtgekomen. Nou ja, zo'n Messias is voor de Joden niet acceptabel. Die kennen zij niet. Maar dat komt ook omdat ze natuurlijk de geschiedenis van Simson als zodanig niet kennen. Dat wil zeggen als uitbeelding van de Messias in een van zijn aspecten. Dat wil zeggen zijn komst in vernedering. En dat blijft problematisch. Valt in de categorie onverstandiger en trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zie? Maar dit is er één van. Ja. Nou ja, het verhaal over Gaza is nog niet afgelopen. Hier niet en in de actualiteit ook niet. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. We zullen de Heer danken. We willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons die verlosser geschonken hebt die wij nodig hadden en daarna die hoge priester die ons betaamde als de middelaar van een nieuw verbond. Nadat eerst door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan dat oude verbond der wet, dat krachteloos was omdat het gelegd was op het vlees. Maar we danken u dat u de zonde veroordeeld hebt in het vlees. Dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Opdat wij die leven zouden leven voor u. In dienst van u, als uw kinderen, als uw dienstknechten, als uw krijgsknechten, als uw kinderen onderweg naar die zoonstelling die u voor ons hebt weggelegd. We danken u dat wij ons dat bewust mogen zijn, omdat u ons verklaart in uw woord. En we danken u in het bijzonder ook dat wij in deze oude geschiedenissen leren te zien wat u in onze tegenwoordige tijd niet alleen tot stand gebracht hebt, maar nog steeds doet. En daarom danken we u dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, onze plaats geeft in de toekomende, omdat we daarin zouden wandelen waar de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En daarom bevelen we ons aan, bij de kracht van uw genade en van uw geest, om Christus wil. Amen.